Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Een trekker rijdt hier over het land. Achterop een kleine heimachine. Een man met een paal staat al klaar. De bestuurder die krijgt een seintje. Paal onder de heimachine. Een paar klappen erop. En de paal voor het wolverend hek zit in de grond. En zo gaat dat een paar honderd keer vandaag. Hier in de buurt van Gifhorn.
Hier in Duitsland bouwen ze oerdegelijke hekken.
Grundlich.
Wolfproof ook, dat garandeert men zelfs.
En zelfs de Belgen komen hier het kunstje afkijken.
Ik ben eigenlijk een aanknopingspunt aan het maken. Hier komt er dan een poort. En hier begint eigenlijk de stroomdraad. Dus ik ben eigenlijk het begin aan het vastknopen. De stroomdraad aan de paal aan het knopen.
Maar belangrijker nog, de boeren hoeven hier niet zelf het wiel uit te vinden. Vrijwilligers zetten voor hen hekken.
En ze helpen ook met de expertise. Kennis die komt uit de natuurorganisatie NABU in Duitsland.
Je luistert naar Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland. Een podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Aflevering 6. Leloup, Deer Wolf, de wolf in het buitenland.
Waar gaan we heen, Wouter?
We volgen Peter Schütte van Herdenschutz Niedersachsen. Die gaat ons iets vertellen over wat hij hier doet. We hebben net een lekkere lunch gehad, want er is een heel team. Documentairemakers, een wolf fencing team uit België. Ze gaan allemaal kijken hoe ze hier de hekken opzetten.
En wij rijden in ons Peugeotje achter een dikke terreinwagen aan. Ja. De kuilen zijn zo diep dat waarschuwingen van je auto aangaan dat je bijna ergens tegenaan rijdt.
Ja, dat klopt, ja.
Het is trouwens wel een onwijs mooi gebied, Wouter. Met veel bos. Ik krijg toch wel een beetje Drents-Friese Wold-vibes, zeg maar, qua omgeving, qua bos. Mijn nieren hebben inmiddels van plek gewisseld.
Kijk, kuddebeschermingshonden.
We komen aan bij het hek in aanbouw. Echt ergens in the middle of nowhere.
Projectleider Peter Schütte vertelt ons hier dat er vandaag 4 hectare aan weiland met wolfwerend schrikdraad wordt omheind.
We hebben hier ungefähr 4 Hektar. Da standen vorher Netze. Der Tierhalter, Schafhalter hat sich überlegt, ich möchte jetzt einen Elektrofestzaun haben, der so permanent da steht, Glattdraht als elektrischen Leiter. Und wir sind jetzt hier heute mit relativ vielen Leuten, 5 Leute. Der Zaun wird heute Abend fertig. Und wenn der Tierhalter das alleine machen würde, würde der wahrscheinlich 4 Wochen brauchen.
Peter Schütte heeft flink wat vrijwilligers die boeren helpen in het afrasteren van hun weiland. Als de boer dit alleen zou moeten doen, dan zou die wel 4 weken nodig hebben.
Bij dit hekkenproject nemen we later deze aflevering uitgebreid een kijkje. Maar we gaan eerst even een paar weken terug in de tijd.
Jeroen, in de vorige aflevering hoorde je natuurlijk allerlei manieren om met die wolf om te gaan.
Absoluut, schieten, hekken zetten, ruimte maken, africhten, maar op.
Ik bedoel, we hoeven dus het wiel niet helemaal zelf uit te gaan vinden, toch? Want in het buitenland hebben ze ook al heel veel ervaring met de wolf.
Nou, absoluut. En misschien al wel veel langer dan wij, want er zijn landen in Europa waar die wolf nooit is weg geweest.
Kunnen we dan niet even op zoek welk land dan de beste oplossing voor ons heeft?
Ja, lijkt me een goed idee. Pak je laptop er even bij?
Ik klap hem open. Ratel, ratel, ratel.
Hier ist Schaf Nummer 1. Und da ganz hinten das Schaf Nummer 5. Das ist der zweite Wolfsangriff jetzt hier. Wie soll das weitergehen?
Das ist ja Deichschutz, verdammt nochmal. Wo sind wir hier? Dann sollen die Leute eben absaufen hinterm Deich. Dann können wir ihn nicht mehr schützen. Dann ist es eben so. Fertig, aus.
Ja, der Wolf polarisiert auch in Deutschland, zie ik dan staan.
Ja, der Wolf polarisiert sehr.
En ik zie ook dat elke 3 jaar verdubbelt het aantal wolven daar.
Oh jee, hier is zelfs een afgehakt wolvenhoofd is voor een hoofdkantoor van een natuurorganisatie neergelegd.
Ik zie dat hier 9 dode wolven zijn aangetroffen in Italië. Die mogelijk vergiftigd zijn. Ja. Jeetje.
Ja, overal gebeurt wel. Meer wolven worden gejaagd in Letland. Hey, Frankrijk. Boeren die kidnappen een boswachter vanwege de wolfaanvallen. Die is in 2015. Met de eis dat ze meer wordt gedaan tegen wolfaanvallen.
Un patou, c'est le petit nom, on va dire, du chien de protection de troupeau. Donc il y a un intérêt justement à ce que les chiens sachent discerner correctement ce qui est une menace pour leur troupeau et ce qui n'en est pas forcément.
Franse schaapherders hebben het antwoord op de wolf, de Pyreneese berghond. Dat is dan weer mooi.
Ja, en wat ik dan ook zie, als je wolven wil zien in het echt, dat je dan toch naar Roemenië moet.
Oh.
Zeker in de Karpaten wonen heel veel Eurasiatische wolven.
Jeetje, 25 tot 3000 wolven.
Moet je tijdens het wolvenspotten wel even oppassen voor linkse en bruine beren, want die zitten daar ook.
In onze zoektocht naar de wolf in Europa verdwalen Jeroen en ik een beetje. Laten we maar eens even op een paar plekken gaan inzoomen.
Ja, die laatste plek in de Karpaten, die klinkt wel heel interessant. Want hoe doen ze dit eigenlijk in landen waar die wolf nooit is weg geweest?
Nou, ik ken nog wel iemand die in Roemenië heeft gewerkt met wolven.
En wie dan?
Erwin van Manen.
Oh ja, die hebben we al eens een keer in deze podcast gehad.
Klopt, hij heeft wel eens vaak wat verteld. En hij werkte 5 jaar lang in gebieden in Roemenië. En dan ging hij onderzoeken welke gebieden een beschermde status zouden moeten krijgen op basis van de aanwezigheid van de wolf en de beer en de lynx.
Hij heeft toch ook in Georgië gewoond?
Ja, ook een jaartje. En op beide plekken is die wolf nooit weg geweest. En gaan mensen dus ook heel anders om met de aanwezigheid van de wolf.
We hebben hem gebeld. En de kwaliteit van het gesprek, die was niet al te best. Maar zijn woorden, die zijn des te interessanter.
Ja, ik heb heel veel herders gesproken en vragen over de wolf en de beer. En dan zeggen ze, ja, dat kan soms een probleem zijn. Maar ja, dan trekken ze hun schouders op en zeggen ze maar, ja, er kan ook wel eens een schaap van de berg afvallen. Dus dat is gewoon onderdeel van het leven. Ze noemen bijvoorbeeld de beer ook wel de geest van het woud. Dus ze hebben ook wel een beetje een bepaald gevoel bij, een spiritueel gevoel. Maar veel harder en veel meer gewend aan een soort leven wat eigenlijk al eeuwenlang bestaat.
Volgens Van Manen wordt er wel degelijk meer geschoten dan bij ons. Maar er is ook gewoon meer acceptatie van de wolf.
Misschien is de emotie wellicht wat lager. Omdat daar eeuwenlang eigenlijk, ja, die mensen hebben daar onder armoede geleefd. Nou, heel hard leven ook. En zijn natuurlijk wel iets meer gewend. Desalniettemin vinden ze het absoluut niet leuk. En als ze de kans krijgen, zouden ze ook misschien wel een wolf schieten. Maar daarnaast zeggen ze ook, ja, we verliezen ook gewoon dieren door andere oorzaken. Dat is gewoon way of life. Ze kunnen wel heel goed relativeren. Dat zijn wij niet meer gewend. Elk verlies of elk controleverlies over iets, ja, dat hakt het flink in. Terwijl in veel armere landen, waar ze eigenlijk relatief nog meer te verliezen hebben, gaan we er toch heel anders mee om.
Het is jammer dat er niet beter naar elkaar geluisterd wordt, vindt Erwin van Manen.
Ik begrijp ook de zorgen, want ik praat natuurlijk ook al met dierhouders hierover. En ik hoor hun verhalen ook. En dat is ook heel belangrijk, dat er naar elkaar geluisterd wordt. En dat het niet eenzijdig is. Dus ook de wolvenvoorstanders, die zouden eigenlijk veel meer steun ook moeten leveren aan degenen die daar ook last van hebben. En daarmee mee in gesprek gaan. En niet dat gepolariseerde discussie wat je veel op Facebook bijvoorbeeld ziet. Dat is verschrikkelijk. Dat helpt gewoon niet.
Nou, dat was best interessant wat Emma van Manen te vertellen had. Maar toch vraag ik me af wat we daar in Nederland mee kunnen en moeten.
Ja, dat snap ik wel. Je kunt moeilijk van mensen verwachten dat ze heel anders naar hun dieren en hun vee gaan kijken, denk ik.
Dat denk ik ook. Nou, dan moeten we verder zoeken naar een oplossing.
Ja, ik zat even aan de Alpen te denken, daar waar het zo heftig aan toe ging ook wel in het verleden. Met die kidnapping en zo.
Ja, daar is de wolf wel terug sinds de jaren 90. Dus ja, hebben ze wel langer de tijd gehad om in ieder geval te wennen aan die wolf.
Ja, dus ik dacht, we moeten maar eens even gaan bellen met Jean-Marc Landry.
Dat klinkt Frans,
ja,
of is hij stiekem Zwitsers?
Frans-Zwitsers, ja, klopt. Hij schreef boeken over de wolf en hij zet zich in voor coexistentie. Het samenleven van wolf, vee, boeren en bewoners. Met name door de inzet van kuddebewakingshonden. Maar de laatste tijd zit Landry met zijn handen in het haar.
So it's a big issue right now. They even have attack in farm.
Landry zegt, het is echt een groot probleem. Wolven hebben zelfs al dieren in een boerderij aangevallen. En de wolf loopt regelmatig door dorpen.
De wolf pakt steeds vaker runderen en de sfeer in het gebied is slecht.
The state say you cannot protect the flock of cows. So if the wolf kills two cows.
Hij vertelt dat de boeren wachten tot er twee koeien gedood zijn, zodat ze de wolf volgens de regels mogen afschieten in dit stukje Alpen. Er zijn al 6 wolven doodgeschoten in het gebied, maar het helpt helemaal niks. Het aantal aanvallen blijft gelijk.
Like in France they are killing wolves since many years and the problem is still there, you know?
Ondertussen zijn boeren steeds chagrijniger. Het gebied drijft op de consumptie van melk en kaas en de belangen zijn groot.
Het idee is nu om de wolf te beschieten met rubberkogels. En de Italianen, die hebben hier goede ervaringen mee, zegt Landry.
Frightening and to create a bad relationship. That means each time the wolf approach a flock of cattle.
De wolf krijgt zo een vervelende ervaring als hij op plekken komt waar vee staat. En ook zetten ze in op nachthokken en wapperende linten aan hekken. Jean-Marc Landry ziet samenleven met de wolf als een morele overwinning.
I'm pretty sure that if we can show that we can have a long-term cohabitation or coexistence with wolves, that means this gives me a lot of hope.
Als dit kan, dan kunnen we misschien ook de klimaatcrisis en de teloorgang van de biodiversiteit te lijf, hoopt Landry.
Je luisterde naar de situatie in de Alpen waar de sfeer nu grimmig is. Maar Jeroen, kunnen we hier nou echt wat mee?
Nou ja, rubberkogels gebruiken.
Ja, dat is best een idee eigenlijk.
Of wapperende linten.
Daar is in Nederland ook al mee geëxperimenteerd.
Ja, maar win je daar dan de oorlog mee? Het is niet iets wat ik overal zie.
Nee, nou ja, het is een oplossing, maar dan heb je alsnog hekken nodig.
Dan moeten we toch weer even terug naar het project in Duitsland, waar we al eerder waren. En waar een handvol Belgen druk bezig is met het bouwen van een wolfwerend hek, vertelt Dirk Rijmakers.
Ik ben momenteel isolatoren aan het aanbrengen op de paal, op de juiste hoogtes. Dat zijn vastgestelde hoogtes. Om te zorgen dat de stroom niet via de paal de grond ingaat. Dus isoleren van de stroom, zal ik maar zeggen.
Kleine plastic zwarte kapjes. En hoe weet je nou precies waar die moeten komen?
Daar straks is iemand met een maatlat rond geweest waar die vaste maten op afgetekend zijn. En die heeft ze vandaag allemaal, vanmorgen allemaal afgetekend op de juiste plaats, op de paal. Makkelijk werken zo.
En Dirk, die wordt geholpen door een andere Belg, Pepijn Tooft.
We zijn ook constructieve natuurorganisaties, dus we willen kijken naar oplossingen zonder van de zijlijn te staan roepen. En de missie van het wolfhuntingteam is echt veehouders ondersteunen om dat samenleven mogelijk te maken. En het is niet de rol van de natuurorganisaties om daar een boodschap in door te duwen. Het is vooral de bedoeling dat we veehouders ondersteunen.
Dirk staat alweer te popelen om naar de volgende te gaan.
Nou, dat is goed nieuws voor mezelf. Want dit lijkt de laatste paal te zijn, dus we zijn rond.
We hebben op een bepaald moment 100 aanvragen in 1 week gekregen. En we zitten ondertussen aan 1200 veehouders die beroep op ons gedaan hebben. Dus we gaan actief de boer op nu. Hè. Dus we zijn bijna dagelijks op pad voor advies te geven en te helpen. Maar we zijn ook ondertussen wel bekend in de regio.
Gratis advies ook?
Ja, alles is gratis. Het enige dat we vragen is als we hulp bieden met vrijwilligers, dat er een warme maaltijd voorzien wordt. Of broodjes.
Tierhalter können uns kontaktieren. Wir haben nicht die Kapazitäten, hinter ganz vielen Menschen herzulaufen, sondern die müssen schon auf uns zukommen.
Dierhouders, die moeten naar ons toekomen, zegt Peter Schütte.
We hebben niet de middelen om achter heel veel mensen aan te gaan lopen.
Alle Tierhalter, die wir unterstützt haben, das sind jetzt seit 2017 über 150 Tierhaltungen, wo wir Zäune gebaut haben. Über 350 Beratungen.
Natuurorganisatie NABU heeft sinds 2017 bij ruim 150 veehouders hekken gebouwd. En 350 keer advies gegeven.
Das ist für so ein kleines Projekt schon erstmal ganz schön viel. Und jeder dieser Tierhalter ist ein Multiplikator. Der erzählt das seinen Leuten weiter.
Schütte findet das ein behoorlijk Aantal für eine kleine Organisation. Und das Mooie ist, sagt er, die Boeren vertellen es an elkaar door. Und so bereikt NABU steeds mehr Menschen.
Wat een mooie plek dit, Jeroen. Ik zie een bosrand, een mooie hoogzit. Extensief beheerd weideland, zeggen we dan in duur Nederlands. En het zonnetje schijnt.
Heerlijk om hier te zijn. En dan staan we naast een hek. Ja, je kunt ervan vinden wat je wil, maar ik vind het er keurig uitzien. Ik vind dit een mooie hek.
Oké, ja.
Nou, voor zover je een mooie hek kunt hebben, maar dit is een mooi hek.
Maar het is zo'n solide hek, dat zou ik ook willen zeggen. En dat is ook een beetje wat er is gebeurd. Ze hebben hier vandaag met een heel vrijwilligersteam 1500 schroefjes in de palen geschroefd. Kilometers lang draad gespannen over hoeveel paaltjes?
150 paaltjes.
Nou ja, dus dat is echt werk waar je even wat mankracht voor nodig hebt. Maar dat is dus door vrijwilligers allemaal opgezet.
Ze gaan nu net naar huis, dat is wat je op de achtergrond hoort.
Ja.
Aanhanger gaat mee.
En de boer die heeft alleen een warme hap hoeven koken. Daar hebben wij ook lekker van meegegeten. We hebben een aantal mensen gesproken. Het interessante is dat deze hekken mede mogelijk gemaakt worden. Eigenlijk vooral mogelijk gemaakt worden door een natuurorganisatie.
Ja, NABU heb je hier in Niedersachsen.
En dan had je er vandaag een Belgisch hekkenteam rondlopen. Ook vanuit de natuurorganisatie in België. Bizar eigenlijk dat in Nederland niet gebeurt. Ik bedoel, als wij benaderen of ze iets willen vertellen over wat de wolf in natuurgebieden brengt, dan is dat al te veel, want het is niet onze wolf.
Nou, ik kan me er een beetje boos om maken dat dit volgens mij een stuk constructiever en een stuk beter werkt dan heel hard wegrennen en alle deuren dicht doen en zeggen, wij bemoeien ons hier niet mee.
Nou ja, ik zie in ieder geval een wereld van verschil. Dat mogen duidelijk zijn.
Weer even terug naar Peter Schütte. Want de aanpak van NABU werkt, zegt hij.
350 weiden, 7 jaren, keine Übergriffe.
Op de plaatsen waar zij advies hebben gegeven of hekken hebben gebouwd, zijn volgens Schütte geen wolvenaanvallen geweest.
Ik heb me viele Zäune angeguckt, wo es Übergriffe gab, vor allem Elektrofestzäune, die wir nicht gebaut haben, und ich habe immer einen Fehler gefunden.
Peter Schütte heeft veel hekken bekeken waar wolvenaanvallen waren, maar die niet door NABU gebouwd waren. En, zegt hij, hij heeft altijd een fout gevonden. Er stond geen stroom op het hek, of een wolf kon onder de draden doorkomen. En in slechte hekken schuilt een groot gevaar, zegt Schütte.
Wölfen kunnen lernen, über Herdenschutzzäune, auch über elektrifizierte Zäune zu gehen oder hindurch zu gehen. Aber der Grund dafür ist, dass es schlechte Zäune gibt, wo sie das lernen.
Wolven, die kunnen over wolfwerende hekken heen komen. Maar het punt is dat ze dat leren bij slechte hekken.
Duitsers, Belgen, Fransen, noem het maar op. Iedereen heeft goede oplossingen. En ik denk dat het wel goed is om in dit verhaal ook nog even het schieten mee te nemen. Want uiteindelijk is dat ook wat er in heel veel landen gebeurt.
Ja, dat klopt. En we hebben het er natuurlijk ook zijdelings over gehad met Jean-Marc Landry. In de Alpen worden ook wolven geschoten, maar het lost helemaal niks op, zei hij.
Maar het gebeurt wel op heel veel plekken.
Het gebeurt wel. En zeker in Zweden en Noorwegen. Daar hebben ze gewoon gezegd, zoveel wolven mogen er in het land zijn. En wat er meer is, dat schieten we gewoon dood.
Chris Smit was onlangs op een groot wolvencongres in Zweden. En daar ontdekte hij inderdaad dat we in Nederland eigenlijk best wel mild zijn tegen de wolf. Zeker als je dat vergelijkt met die Scandinavische landen.
Veel dingen gaan hier ook wel goed, omdat we veel afkijken van wat van andere landen. Bijvoorbeeld Duitsland en het bouwen van de hekken. En van, we kunnen profiteren van de kennis die er in andere landen is. En dat gebeurt ook veel van de beheerders. En bij 12 wolvenmeelpunt, wolven in Nederland, die gaan ook natuurlijk naar het buitenland toe om daarvan te leren. Dus we doen het helemaal niet slecht. En wat, waar ik van schrok, is dat in de Scandinavische landen er wel heel erg conservatief gekeken wordt naar, naar de wolf. Bijvoorbeeld, ik schrok ervan dat er in Noorwegen maar 4 wolvenroedels mogen rondlopen. En Noorwegen, wat een land dat super groot is. En daar is, wordt keihard gezegd, ja, de rendierenpopulatie die bepaalt hoeveel wolven er mogen lopen. Dat betekent 4 packs. Die hebben wij al lang in Nederland. In ons kleine Nederland. Ik schrok ervan. Ik denk, ja, die rendieren zijn daar blijkbaar veel belangrijker. Denk aan, nou ja, er zijn veel bevolkingsgroepen die natuurlijk ook rendieren houden. Dat is een bron van inkomsten. Ik denk, nou, ik vind dat ook wel weer een gevaarlijk voorbeeld voor Nederland. Stel dat, en misschien is het al zo, dat de veeteelt in Nederland, sterker nog, ik denk dat het al zo is, de veeteelt zeer erg bepalend is voor wat er qua natuur in Nederland mag en kan. Dat is natuurlijk al bepalend. En als, dat ook, als we die lijn doortrekken voor de wolf, wetende wat er allemaal moet veranderen qua landbouw in Nederland in de komende paar jaar, ja, dan vind ik dat gevaarlijk. Dan zouden we ook maar heel weinig wolvenpacks kunnen hebben, terwijl we er al meer hebben dan in Noorwegen. Nou, dat is Noorwegen. Is natuurlijk, staat anders in opzicht van de EU in de regelgeving, dat is waar. Maar Zweden net zo goed. Daar is de jachtcultuur heel erg groot. En dan hebben ze het over het oogsten van wolven. Zonder blikken of blozen, de ecologen. Ik vind dat... daar moest ik aan wennen. En de harvesting of wolves, dat werd gewoon over die 4 dagen dat we waren regelmatig gebezigd door de ecologen.
En wat oogst je dan?
De wolf en zijn huid. En het is het hele...
Voor de open haard of zoiets?
Nou, ik weet niet wat er vervolgens met die wolven gebeurt. Het schieten van wolven. Predatoren. Het kan. Ik denk dat het... dat vind ik nog een stap te ver. Maar goed, ik denk dat de jachtlobby in Nederland staat te juichen bij het idee om wolven te gaan oogsten. Ik vind het beheren van een wolvenpopulatie of maatregelen nemen, vind ik anders klinken dan oogsten van wolven.
Wij zouden ook meer kunnen gaan schieten. Bijvoorbeeld zeggen, al die wolven buiten de Veluwe, die moeten we niet willen. Dat is een veel gehoord geluid. We willen best een wolf in Nederland. Er mogen een paar in de Veluwe en naar buiten afknallen.
Ja, maar tegelijkertijd wil je een minimum viable population hebben. Hè?
Wat is dat?
Dat betekent dat je genoeg genetische variatie hebt in een populatie om te kunnen voorbestaan. Dus op het moment dat je zegt, Veluwe mogen een paar rondlopen, de rest schieten we af, dan voldoe je niet aan die... Aan die wens.
Maar wel als je Duitsland erbij trekt. Ik bedoel...
Als je Duitsland bijtrekt. En feitelijk is de Nederlandse populatie, hè, dat maakt deel uit van de noordwestelijke wolvenpopulatie. Het is één hele grote populatie. Dus zolang er uitwisseling is, zou dat kunnen. Het is een maatregel die zou kunnen. Ik vind het vrij drastisch. Op dit moment mag dat nog niet, omdat het beest een beschermde status heeft. Maar het is de vraag hoe dat in de toekomst gaat. Want wolven die breiden zich uit. En het zal me niks verbazen als je ook van de lijst afgaat. In elk geval op de EU-lijst in de annexen een andere status gaat krijgen. En niet meer zo strikt beschermd als hij nu is. En dat beheren makkelijker kan. En dat zal gaan gebeuren. En dat is ergens een positief geluid. Hè? Dat betekent dat het goed gaat met het beest. Want het is niet alleen dat we in Nederland plotseling die beesten wolven hebben. Maar in heel Europa zien we dat er een toename is van wolven. En het heeft te maken met die beschermde, de bescherming die heel succesvol is geweest. Dat is eigenlijk een heel mooi succesverhaal.
Wordt de wolf slachtoffer van zijn eigen succes?
Ja, want we hebben natuurlijk allerlei methoden bekeken waarmee we met de wolf kunnen omgaan.
Klopt, maar op een gegeven moment gaat het te goed met de wolf. En dan moeten we ingrijpen.
Stom om te zeggen, maar het is aan de politiek. Ja, het is verder niet aan ons.
Ja, als het niet aan ons is, dan moeten we de provinciale politiek maar eens aan de tand voelen. Heb je al vragen, Wouter?
De vraag die blijft hangen, en dat is ook bij alle tegenstanders van de wolf, is deze ene vraag. Waar houdt het op?
Nou, ik denk dat dat een vraag is die heel veel mensen hebben.
Wanneer zijn er zoveel wolven dat we het niet meer kunnen hebben? En wat doen we dan? Laten we even wat verder vooruitkijken dan nu.
Ja, hoeveel wolven hebben we nu in Nederland? Een stuk of 60, 80?
Ja, 60. Ja. 20 gevestigde en dan 40 welpen.
Nou, dat verdubbelt elke 3 jaar in Duitsland. Dus
ja, precies. Maar onze natuurgebieden zitten straks vol. Waar moeten die beesten dan nog heen? Gaan ze dan rondzwerven? Pakken ze dan extra veel vee? Mogen we dan wel schieten? Ik wil gewoon weten, wat zijn we nou echt van plan?
Wat voor plannen worden er voor de toekomst gemaakt? Tijd om een politicus aan de tand te voelen. En dat hoor je in de volgende aflevering. Niet volgende week, maar begin volgend jaar.
Je luisterde naar de podcast Juichen of Jagen van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren en vergeet ons niet te volgen op de socials. Hoi hoi!